Goedemiddag, zusters, broeders, jongelui en kinderen. Welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en gemeenteleden en luisteraars die de dienst later of elders beluisteren. De voorganger deze middag is weer onze eigen predikant, Dominee van der Ree. Het thema voor de dienst is Jezus redt van de zonde. Naar aanleiding van zondag 11 uit de Heidelberger Catechismus, en we maken daarmee een begin met het gedeelte dat God de Zoon in onze verlossing behandelt. De bijbehorende schriftlezing is uit het boek Handelingen, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 14. Er zijn tijdens de dienst weer zoals gebruikelijk twee collecten die voor de slotzang worden gehouden. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas emeriti predikanten. En na de dienst is er bij de uitgang een collecte bestemd voor het bouwfonds. We zingen nu als voorzang Psalm 70, vers 1. De kerkenraad die wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 105, daarvan het eerste en het tweede vers. Loof, loof, verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eer. Het zal vanmiddag gaan over de naam Jezus en wat die naam betekent. Psalm 105, vers 1 en 2. Wij belijden ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 135, het derde vers, waar we zingen dat de naam van de Heere God zelf, groter is en hoger dan alle andere goden die er op aarde ook maar bestaan en bedacht zijn. Hij is de levende immers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij nu eerst met elkaar bidden en danken. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie ene God. Zo komen wij voor uw aangezicht met de belijdenis van uw naam. Zoals de kerk van alle tijden en plaatsen dat doet. En die naam van u beleidt. Zoals we daar ook over zongen. Dat uw naam heilig is. Dat uw naam volstrekt uniek is. Ja, dat u hoger bent dan alle goden. Dat die goden ten diepste nietsen zijn. En dat u hoog verheven bent. Heere, vanmiddag mogen wij zo uw naam belijden. En u legt die naam ons ook op de lippen. Als we uw woord mogen openen. Om daarin ook te lezen, Heere, dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is. Aan ons mensen. Waardoor wij zalig moeten worden. Heere Jezus, dan komen wij bij u. Ja, dan mogen wij ons verheugen in uw naam. Uw naam die redding betekent, verlosser. Ja, Heere, u bent het. Die redt en verlost. Wij danken u dat u ons samenbrengt. Om ook in deze dienst naar uw woord te luisteren. Laat het ingang mogen vinden in ons hart. Open dan ons hart. Door uw Heilige Geest. Ja, maak het zo, Heere, dat wij ook voor u de deur open doen. Als u aan de deur staat en klopt. Heere, dat doet u ook vanmiddag weer. Als uw woord wordt verkondigd. En we hier in de kerk zijn of de dienst thuis meebeluisteren. Wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest. Heere, werk met uw geest zo in ons, dat wij uw naam mogen leren kennen. Als wij die nog niet kennen. Als we nog niet de diepte daarvan hebben gepeild. De waarde ervan zijn gaan zien. Heere Jezus Christus, wilt u ons dan kostbaar worden? Wilt u dan laten zien en ons ervan overtuigen door uw Heilige Geest dat wij u nodig hebben? Wil het goed zijn voor onze ziel? En Heere, als wij u mogen dienen in ons leven en u mogen navolgen, leer ons dan om achter u aan te gaan, ook telkens weer opnieuw. Ja, Heere, verdiep dan ook ons geloof. En wilt u uw liefde in ons hart uitstorten. Opdat we u zullen liefhebben. En onze naasten zullen liefhebben als onszelf. Heere, wij bidden u of u uw koninkrijk wil uitbreiden over het rond van deze aarde. Wilt u het werk zegenen van predikanten, van voorgangers, van missionairwerkers, zendelingen, evangelisten, Heere, wij bidden u of u hen wil vervullen met uw woord en met uw geest, dat ze vanuit de volheid van u mogen putten en mogen uitdelen. En Heere, laat het woord dat gezaaid wordt vruchten mogen dragen. Vruchten voor de eeuwigheid. Heere, wij willen u danken dat we ook weten dat u uw kerk bouwt. Dat u elke dag weer mensen toebrengt tot die menigte die eenmaal zalig wordt. Heere, geef dat we die verbondenheid met hen ook mogen ervaren. Wij bidden u, Heere, of u wil zijn met de plaatsen waar we wonen. Wij bidden u voor burgemeester en wethouders. Voor de gemeenteraad hier in Veenendaal. Heere, wilt u hen zegenen met wijsheid en de leiding van uw geest. Wij bidden u voor politici in provinciale staten, in Den Haag, landelijk, Europees. Heere, in alle spanningen die er ook zijn op het wereldtoneel, wilt u wijsheid geven aan degene die verantwoordelijkheid dragen. Ja, Heere, laat ook iets van uzelf aanwezig mogen zijn in besluiten die genomen worden. Laat het in biddend opzien tot u mogen gebeuren. Uw woord is immers goed voor allen. Uw wet is goed voor allen. Heere, wij bidden u of u zo uw zegen aan ons wil geven. Wees ons nabij in deze dienst. Zegen een ieder die een taak heeft wat nodig is. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen in Handelingen 4, daarvan de versen 1 tot en met 14. Handelingen 4, vers 1 tot en met 14. Het gaat dus over de naam van Jezus. Waarom die naam Jezus is. Heiland, zo zegt de catechismus. De verlosser, de zaligmaker, hij die redt, die verlost. En die naam is, zo lezen we in Handelingen 4, uit de mond van Petrus komen die woorden, die naam is uniek. Handelingen 4, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen wij Psalm 40, vers 1 en 2. En terwijl ze tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat ze het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden en het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen, ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad van een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze er niets tegen inbrengen. Tot zover. Wij zingen in antwoord op de verkondiging uit de lofzang van Maria, gezang 2, de verzen 1 en 3. Lofzang van Maria, 1 en 3. In het gedeelte dat we lazen, gemeente in Handelingen 4, komen we die naam tegen. De hoge priester en de oudste en de schriftgeleerden die vragen aan Petrus en Johannes, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Ze hadden iemand die bij de poort van de tempel zat genezen. En in vers 12 lezen we dan dat Petrus zegt, vervuld met de Heilige Geest, de zaligheid is in geen andere, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En over die naam belijden wij met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in Jezus. En zondag 11 legt dat uit, wat dat betekent. Vraag 29 en 30. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Heiland, genoemd? Het antwoord luidt, omdat Hij ons redt en van al onze zonden verlost. En bij niemand anders enig heil te zoeken of te vinden is. Vraag 30, geloven dan ook zij aan de enige heiland Jezus, die hun redding en heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Het antwoord is nee. Zij verloochenen met de daad de enige heiland Jezus, ofschoon zij zich op hem beroemen. Want één van tweeën, of Jezus is geen volkomen heiland, of zij die deze heiland met een echt geloof aannemen, moeten alles in hem vinden wat tot hun heil noodzakelijk is. Thema voor de preek, Jezus redt van zonde. Zou kunnen zeggen, Jezus, dat is Hij die redt. En we zullen straks drie dingen letten. Allereerst, Jezus redt van zonde. Dan gaat het over die zonde. Ten tweede, Jezus redt. Wat is die redding? En ten derde, Jezus redt van zonde. Hij is uniek. Gemeente, kent u het verhaal van de man in de put? Het is een verhaal over iemand die in een put was gevallen en daaruit gered moest worden. En eerst kwam Mohammed langs. En hij riep de man van bovenaf toe, je moet gaan klimmen. Zet je schrap tegen de zijkanten van de put. Doe je best. Houd je aan de regels. De vijf zuilen van de islam. En dan zul je gered worden. De man die deed zijn best en hij wist een stukje omhoog te klimmen. Maar het kostte hem veel kracht. En de put was veel te diep om bovenaan te komen. Toen kwam er een hindoeïst langs. En hij keek in de put. Hij zag de man zitten. Trok zijn schouders op. En ging weer verder. Helaas. Die man, zo geloofde hij, was geboren voor het ongeluk. Die had in een eerder leven kennelijk niet zo goed geleefd. Daar valt niks meer aan te doen. Weer kwam iemand langs de put. Dit keer een boeddhist. Hij riep de arme man toe. Laat al je verlangens om uit die put te komen los. Dan pas word je echt gelukkig. De man in de put probeerde het. Hij mediteerde. Hij probeerde om het gewoon los te laten en het te accepteren zoals het was. Daaronder in die put. Maar zodra hij zijn ogen open had, zag hij toch weer het donker om zich heen. En was er het verlangen, hoe kom ik hieruit? Weer kwam er een man langs. Dit keer een atheïst. Hij keek in de put. Wat vreselijk dat die man daar zat. Hij zocht een touw, gooide het over de rand van de put. Het was niet lang genoeg. Daarom riep hij, probeer een stukje te klimmen en dan het touw te pakken. Zo kun je jezelf redden. Dankbaar voor die medemenselijkheid, gingen ze aan de slag. Maar de man raakte opnieuw uitgeput, zodat de hulp van de atheïst hem ook niet meer helpen kon. Hij kwam niet bij het touw. En het was zeer de vraag of hij, als hij het had bereikt, nog wel genoeg kracht zou hebben om de put verder uit te klimmen. Tja, zei de atheïst, ik moet weer verder. Ik heb ook nog een eigen leven. Ik hoop dat je de kracht vindt om er wat van te maken. En toen kwam Jezus voorbij. Hij zag de man in de put. Hij aarzelde niet. Maar hij daalde zelf de put in. Daar nam hij die man op zijn schouders. En begon te klimmen. Hoger en hoger. En de man hield zich aan hem vast. En Jezus klom. Tot ze samen boven waren. Gered. Gemeente, dit verhaal wil laten zien dat mensen op zoek zijn naar redding. Die man in de put, die staat symbool voor ons allemaal eigenlijk. Als mens moet je gered worden. Dat is een besef dat wijdverbreid is. Vandaar dat er zoveel verschillende godsdiensten zijn op de wereld. Vandaar dat er zoveel levenswijsheden zijn en levensmanieren zijn op de wereld. We moeten gered worden. Goed, we leven in een tijd waarin velen zich er niet druk over maken. Heb ik wel redding nodig? Ik heb het goed in mijn leven. Ik geniet van de dingen. En als het een keer anders wordt, nou ja, dat zie je dan wel weer. Er zijn heel wat mensen die op die manier in het leven staan. Vooral hier in ons rijke Westen, gemeente. We hebben het zo goed en we zijn zo rijk dat veel mensen het zich hier kunnen permitteren om gewoon bij de dingen van de dag te leven. En dan te beseffen dat je verlossing nodig hebt. Ja, waar moet ik dan van verlost worden, zo hoor je soms. Maar gemeente, is dat niet vreselijk oppervlakkig? En ook niet vreselijk luxe. Want als je nou even breder kijkt naar deze wereld, naar wat zich afspeelt om je heen, naar die dood, we hadden het er vanmorgen over, die dood die zomaar overal weer is, dan is er toch verlossing nodig. De put waarin wij mensen gevangen zitten, gemeente, dat is die put van zonde en dood en duisternis. En eenmaal komt voor ons allen het moment dat je dat beseft, dat je dat aan den lijve ook gaat ervaren. Ook ik ontsnap er niet aan. Ook mijn leven ligt onder die doem van de dood. Ik heb redding nodig. Maar is er een redder? Een verlosser of een manier om eruit te komen? En gemeente, daar gaat nou ook zondag 11 over. In deze zondag worden wij namelijk gewezen op de naam van Jezus. Jezus, dat betekent Hij die verlost, Hij die redt. En dus die drie gedachten vanmiddag, Jezus redt van zonde, Hij redt van zonde en Hij redt van zonde. Want wat is nou eigenlijk het kernprobleem? Gemeente, wat is nou het allerergste van deze wereld en van uw leven en van mijn leven? Zijn dat de oorlogen die er zijn? Is dat de ellende die we zien? Is het geweld? Is het de liefdeloosheid van mensen? Is het de harteloosheid? Is dat je ziekte? Is dat je financiële problemen hebt? Is dat de ruzie die er is ontstaan hier of daar? De zorgen die je hebt om mensen, om je kinderen of om je ouders, of hoe het ook is. Nou, dat zijn allemaal heel ellendige dingen natuurlijk. Maar er is één ding dat gaat dieper. Dat ligt op de bodem van dat alles. En dat is de zonde. Weet je, wat is dat eigenlijk, zonde? heb daar al wel vaker over gehad, zo aan het begin van de catechismus, dan komt dat aan de orde. Maar we moeten vanmiddag nog eens even peilen. Wat is nou eigenlijk zonde? Dat is niet alleen maar dat je verkeerde dingen doet. Verkeerde keuzes maakt. Nee, gemeente, zonde, dat is in de Bijbel ten diepste dat je van God gescheiden bent. Zo wil ik dat vanmiddag benoemen. Van God gescheiden zijn. Dat wil ik u duidelijk maken aan de hand van dat plaatje op de handreiking, dat bovenste plaatje. Ik zal het ook beschrijven voor de mensen thuis. U ziet een bergkloof met aan de ene kant een poppetje, dat is de mens. En aan de andere kant staat het woordje God. En daartussen zit dus die diepe kloof. Nou, dat is nou eigenlijk in één beeld gevangen wat zonde is. Wat onze situatie is. Zonde, gemeente, dat is van God gescheiden zijn. Dat is God kwijt zijn. We zijn hem kwijtgeraakt in het paradijs, Adam en Eva. Die kozen ervoor hun eigen weg te gaan en God niet langer gehoorzaam te zijn. Met als gevolg dat nu ieder mens die geboren wordt aan die ene kant staat. En er is geen brug. Wij kunnen niet zomaar naar God toe. We zijn hem kwijt. We zijn hem kwijt. We zijn daarmee het leven kwijt. We zijn daarmee de toekomst kwijt. De liefde is weg. De hoop. Daar is geen reden voor. Het is stuk gegaan. Je zou kunnen zeggen, dat mensje aan die ene kant van de kloof, dat is aan de wandel. En die wandelt door het leven. Maar op een zeker moment dan komt hij in zijn leven bij die kloof. En dan duikelt hij erin. Dan zou hij verloren gaan. Maar de zonde gaat dus niet alleen over verkeerde dingen, zo spreken wij daar soms wel over, foute dingen, dat is zonde. Geen zonde doen, dat is ook zeker, hoort dat er ook bij. Maar het gaat nog dieper. Het is een woord dat aangeeft waar wij ons bevinden. In welke situatie. Met het voorbeeld van daarnet, we zitten in een diepe put. Waaruit we niet kunnen komen. En gemeente, daar spreek ik nou in het algemeen over. Maar denk nou eens even in dat u dat mensje bent. Daarbij die kloof. Jij bent het die God kwijt is. Jij bent het die, als het niet anders wordt, de diepte in gaat duikelen. En het is niet zomaar de zonde die ervoor zorgt dat je God kwijt bent. Het is jouw zonde. Het is mijn zonde. Waardoor we God kwijt zijn. Weet je, wij strekken ons vanuit onszelf niet uit naar hem. Wij weten niet vanuit onszelf wat de bedoeling van ons leven is. Hoe wij moeten leven. Waarom hij het leven geeft. Wat zijn bedoeling is. Gemeente, wij kiezen vanuit onszelf niet zijn kant, maar altijd onze eigen kant. Je ziet dat zo treffend, gemeente, in de discipelen die met de Heer Jezus zijn opgetrokken 3 jaar lang, waar die ook gaat, zijn onderwijs gehoord en alles, maar als het er nou echt om gaat spannen, als ze in Gethsemane de soldaten zien komen en die nemen Jezus gevangen en dan vluchten ze allemaal weg. En dan kiezen ze voor zichzelf. Hun eigen veiligheid, hun eigen geluk, hun eigen leven. Dat zit nou in ons. Dat is nou de kloof. Gescheiden van God. En gemeente, als het er dan in zondag 11 om gaat, dat Jezus de heiland is, en waarom die zo heet, dat er iemand is die kan helen, die kan genezen, die kan herstellen. Anders gezegd, als je nou de Heer Jezus belijdt, als je redder, je verlosser, ja, dan belijd je dus ook dat je gered en verlost moet worden. Elke keer, gemeente, als we de naam van Jezus in de mond nemen, die naam die dus betekent Hij die verlost, de verlosser, elke keer zeg je daarmee dus ook, er is verlossing nodig, er is een verlosser nodig. En dat werkt dus twee kanten op. Wie zegt dat hij of zij een verlosser nodig heeft, die spreekt dus ten diepste uit de nood van zijn leven. Ervaart u dat zo? De nood van gescheiden zijn van God. De nood dat je een hart hebt dat ten diepste niet naar hem vraagt. Dat het ook wel zonder kan, denkt te kunnen. Ik spreek regelmatig mensen, ook gemeenteleden, die zeggen, dominee, ik vind het zo moeilijk om te geloven. Ik vind het zo moeilijk om daarin vol te houden. Om nou echt te bidden, je Bijbel te lezen, met aandacht te doen. En het geeft je vervolgens een schuldgevoel, want dat lukt je dan niet. Je weet ergens, ik moet het doen, ik wil het ook wel doen, maar het lukt niet. Ik wil het aan mijn kinderen voorleven, maar dat lukt me ook maar zo beperkt, zo'n beetje. Weet u waar u last van heeft? Van de zonde. Van God gescheiden zijn. En je kunt van jouw kant je best doen, hè? Om die ladder maar omhoog te zetten. En uit die put te gaan klimmen. Sport voor sport. Maar het kost zoveel kracht. Soms kom je even hoger. En dan val je weer terug. En weet u, als u de hoogste sport van die ladder zou bereiken, als dat al zo zou zijn, hè? Dan blijkt dat je nog steeds niet bij de rand van de put kunt. Laddertekort. Weet u wat u nodig hebt? Wat jij nodig hebt? Je hebt iemand nodig die je redt. Dat je het niet zelf doet. Dat je ontdekt, ik kan het helemaal niet zelf. En dat je dan hem vindt. Hij die redt. Want ik zei net, het werkt twee kanten op. Als je de naam van Jezus in je mond neemt, dan zeg je daarmee dat je verlossing nodig hebt. Een verlosser nodig hebt. Want zijn naam is Hij die redt. Maar dan zeg je ook dat die verlosser er is. Er is een redder. Want dat is het tweede, Jezus redt van zonde. Want nou is hier die kloof. Maar hoe wordt die overbrugd? Nou, het plaatje eronder. De handreiking. Er is een kruis over die kloof gelegd. En dat kruis vormt een brug. Een brug waar je overheen kunt lopen naar de andere kant toe, naar God toe. Gemeente, Jezus lijden en sterven aan het kruis, dat is nou onze redding. Het is omdat Hij is afgedaald naar daar waar wij zitten, in de put. Dat er voor ons reden is. Om hoop te hebben. Hij is gekomen vanuit de hemel. Als de Zoon van God neergedaald naar het diepste van ons bestaan. Hij is in die wereld gekomen die onder de doem van de dood ligt. Om nou midden in die wereld een kruis neer te zetten. En aan het kruis heeft Hij zijn leven gegeven. En ieder ander mens die sterft, daarvan kun je zeggen dat is terecht. In die zin dat niemand er is die zou kunnen zeggen, ik ben een voorbeeldig mens. Ik doe volkomen de wil van God en het is onrechtvaardig als ik sterf. Behalve die ene, Jezus. Hij zou dat hebben kunnen zeggen. Weet, ik las een tijdje geleden het verhaal van Romano van der Dussen. Misschien kent u die naam nog wel, die is een tijd lang in het nieuws geweest. Een Nederlander die maar liefst 12 jaar ten onrechte in een cel heeft gezeten in Spanje. Was veroordeeld voor beroving, poging tot verkrachting. Nou, wanneer die dat inderdaad gedaan zou hebben, dan zeg je, nou, het is goed dat hij achter de tralies verdwijnt. Maar nou bleek dat hij onschuldig was. Iets wat hij zelf ook altijd had gezegd. En dan voel je opeens, wat een onrecht. Zomaar 12 jaar van zijn leven. In een cel. Weg. Heel anders dan die zich had voorgesteld natuurlijk. Dat is erg. Maar nog veel erger is het, gemeente, als iemand die volkomen onschuldig is, ter dood wordt veroordeeld. En dat het vonnis wordt voltrokken ook. En dat die persoon niet alleen maar onschuldig is tegenover menselijke wetten en regels, maar ook onschuldig tegenover Gods hoge wet, zijn heiligheid. Jezus heeft volkomen beantwoord aan Gods doel, zoals God het wil, zoals het goed is. En hoe vreselijk is het dan, dat nu uitgerekend deze Jezus gevangen werd genomen, ter dood werd veroordeeld, en dat nu uitgerekend hij door zijn vader zelfs verlaten werd. Niet alleen de mensen moesten hem niet meer, niet alleen de discipelen die vluchtten weg, omdat ze toch voor zichzelf kozen. Nee, gemeente, ook God nam afstand van zijn zoon. En zijn lichaam werd als een offer verbroken, zijn bloed werd op Golgotha als een offer vergoten. Hij gaf zichzelf voor onze zonde, in onze plaats, om voor u en voor jou de kloof te dichten. Opdat hij zijn naam waar zou maken. Die naam die God zelf, de engel, aan Jozef en Maria had bekendgemaakt. Je moet hem deze naam geven. Jezus. Zo moet hij heten. De Heere redt. Hij verlost. Jezus die heeft niet gezegd: het is onterecht dat dit gebeurt. Hij heeft niet geprotesteerd. Hij deed zijn mond niet open. Hij liet zich gevangen nemen. Hij liet zich aan het kruis spijkeren. Opdat wij tot God zouden kunnen komen. Hij heeft ons op zijn schouders genomen, gemeente. Om ons uit de put van het modderig slijk omhoog te halen. En daarom is zijn naam Jezus. Een naam die niet zomaar een naam is, maar door God gegeven. Het programma. Hij die redt, de Heere redt. Ja, hij alleen. Want dat brengt ons bij het derde. Jezus redt van zonde. Je moet alleen bij hem zijn voor je redding. Zoek er niet bij iets of iemand anders. Denk ook niet dat je naast Jezus nog iets of iemand anders nodig hebt, of dat je zelf nog wel wat zou kunnen doen, zegt de catechismus in vraag en antwoord 30. Nee, het is Jezus alleen. Want in de tijd waarin die catechismus is ontstaan, geloofden velen dat je ook heiligen nodig had om behouden te worden. Dat die je ook een stukje over die kloof heen konden helpen naar God toe. Vandaar dat antwoord 30 daar ook op ingaat. En nou lijkt het misschien dat dat voor ons een beetje achterhaald is, maar vergis u nou niet. Kan ook bij ons nou niet heel gemakkelijk de gedachte ontstaan dat andere godsdiensten toch ook wel wat te zeggen hebben? Dat die je ook een stukje over de kloof kunnen brengen. Kun je onder collega's, vrienden, familie misschien zomaar tegenkomen. Het is niet de bedoeling dat je als christen zegt: alleen Christus is de weg, de waarheid en het leven. Dan vinden ze je al snel arrogant. Alsof jij de waarheid in pacht hebt en het alleen weet. En nu moeten we oppassen, gemeente, dat we zo'n houding niet inderdaad ook gaan aannemen alsof wij de waarheid in pacht hebben. Dat past niet bij de gezindheid van Christus. Maar laten we ook niet meegaan in al het relativisme van onze tijd, alsof alles wel zo'n beetje wat waarde heeft. Nee, alleen Jezus kan je redden. Alleen God zelf, de Zoon van God, alleen Hij is bij machte om je op te tillen. En uit de dood te halen. Uit de dood van je zonde, de dood van je ziel, uit de dood van dit aardse bestaan. Alle andere godsdiensten en overtuigingen en levenswijzen en wijsheden, die wijzen je namelijk allemaal op jezelf terug. Ze zijn heel verschillend, maar dat is wat ze allemaal hebben. Ze pinnen je vast op jezelf, op je eigen kracht. Jij moet het doen. Als u zich erin zou verdiepen, dan zou u dat telkens weer ontdekken. Dat die godsdiensten er zijn, dat geeft aan dat iedereen op zoek is. Naar die weg omhoog. En de een noemt het zoeken naar geluk. En de ander die zegt, het is het komen tot verlichting. Noem het maar op. Maar gemeente, ergens beseffen alle mensen in zich dat er verlossing nodig is. Maar hoe? Gemeente, als we op onszelf worden teruggewezen, dan is het hopeloos. En als het zou gaan om onze prestaties, om ons doen en laten, onze leefwijze, het is hopeloos. En laten we van het evangelie dan ook niet zo'n boodschap maken. Dat kan zo gemakkelijk. Dat het evangelie wet wordt. Een wet waaraan je moet voldoen. Regels waaraan je je moet houden. En dan zit je wel safe. Nee, safe, veilig ben je alleen in Christus' handen. Als Hij je heeft vastgepakt. En jij je aan Hem vastklampt. Maar dat zegt nou ook het evangelie. Dat is nou de goede boodschap. Dat God zijn Zoon zond. Jezus heet Hij. Heiland, Heelmaker, Bruggenbouwer, Redder en Verlosser. En dat Hij het nu zelf zegt. Klamp je nou maar aan mij vast. Dan zal ik u verlossen. Dan haal ik u uit die diepe put. Waarin je moedwillig gevallen bent. Je aan Jezus vasthouden. Wat is dat? Hoe doe je dat? Nou weet u, dat is nou niks anders dat je je laat leiden door Hem. En dat je weet, zijn genade, daar gaat het om, dat is genoeg. Kijk, mocht u nou ergens denken, ik moet toch meer van dit, ik moet toch meer van dat. Ik moet het toch wat serieuzer aanpakken eigenlijk. Weet u, u moet niks. U mag ontmoeten. Dat is wat de Geest ons wil leren. Dat we ontmoeten. Niet meer moeten van onszelf of van mensen. Maar dat je ontmoet. Ja, dat je Hem ontmoet. Die alles heeft voldaan. Die alles heeft volbracht in onze plaats. Dan wordt moeten mogen. Dan mag je bidden. Wat een heerlijkheid, gemeente, dat we mogen bidden. Dat er nou een weg is om alles bij de hemelse Vader bekend te maken. En dat God heeft gezegd, bid maar. Zeg het maar. Ik luister. Open je mond maar. Ik zal hem vervullen. En dan mag je Bijbel lezen. Gemeente, wat is het heerlijk. Dat er een Bijbel is die ons vertelt wie God is. Weet u dat? Dat de Bijbel een schatboek is. Dat je er iets in mag lezen en ontdekken dat nou zo volstrekt uniek is. Jongeren, weten jullie dat? Ik zou zo graag jullie er weer bij willen helpen. Kom na de zomer naar catechisatie. Misschien was je dat al gewend, anders dan moet je het maar voornemen. Dan helpen we elkaar erbij. Om het te ontdekken. Het mag. De gemeente, levend vanuit die genade van Christus. Van dat Hij het is. Die je omhoog tilt. Die het kan en die het wil. Uit je zonde en je gescheidenheid van God. En dan moet je niet meer naar de kerk. Op zondagmiddag. Dan moet je niet meer. Dan mag je. Samen Gods aangezicht zoeken. Je laten aanspreken door zijn woord. Samen zingen. Samen bidden. Geestelijk gevoed worden. En zo weer de kerk verlaten. De week in kunnen gaan. Levend bij de genade van Christus, gemeente, word je in de vrijheid gezet. Omdat Hij het is die je optilt. En tot zijn heerlijkheid brengt. Je mag je eenvoudig weg op Hem verlaten. Je aan Hem vastklampen. Gemeente, is dat voor u genoeg? Voor jou genoeg? Misschien is dat wel het moeilijkste. Om al het onze nou echt uit handen te geven. We hebben er vaak ook allerlei bezwaren bij. Mag en kan dat wel zomaar? Is dat wel voor mij? Weet, als het niet voor u was. Als het voor jou niet mogelijk zou zijn. Als Jezus ook niet voor u wilde komen. Dan zou u Jezus tot een leugenaar maken. Beseft u dat? Dan maak je God in zijn zoekende liefde tot een leugenaar. Dan neemt u hem niet serieus in zijn belofte. Dat is ongeloof. Wie daarin blijft, ja, die zal uiteindelijk zichzelf moeten redden. Laat u zich verzoenen met God. U hebt een redder nodig. Maar hij is hier. Jezus. In de gedaante van zijn woord. Hij wordt u verkondigd. Die naam. Boven alle naam. Waardoor wij zalig moeten worden. Er is er maar één gemeente waardoor je zalig kunt worden. Dat is die naam. Maar je hoeft er niks voor te doen. Geloof alleen. En u zult behouden worden. Want zijn naam is Hij die redt. De Heere redt. Zoek het dan bij Hem. En zing het mee. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Want hoe heilig en volstrekt uniek is dan zijn naam. Amen. Laten we danken en bidden. Wij danken u, getrouwe God en Vader in de hemel, dat u uw Zoon gezonden hebt. En dat u hem de naam Jezus hebt gegeven. Heiland, zaligmaker. Want heren, u bent het immers die redt. Dat zijn we niet zelf. Dat zijn niet allerlei godsdiensten die ons vertellen dat we linksom of rechtsom manieren zouden kunnen vinden om te ontstijgen uit de ellende van ons bestaan. Nee, heren, dat bent u alleen. En u vraagt van ons geloof, een oprecht geloof. Niet een geloof, heren, waarin we vooral weer aan het werk gaan om iets te verdienen. Maar een geloof dat vertrouwen is, dat rusten is. Waarin we ons verootmoedigen en ons verheugen tegelijk. Voor die ene naam. Voor uw naam, Heer Jezus. Wij danken u dat u die naam over heel deze wereld laat verkondigen. Wilt u ook werkers geven voor in de wijngaard, heren, als de velden wit zijn om te oogsten? Want die naam moet bekendgemaakt worden. Heren, wij bidden u of u die werkers wilt uitzenden. Wilt u mensen roepen? Wilt u ook broeders roepen tot het ambt van predikant ook in onze kerken? Om die naam van u bekend te maken. Heren, wij bidden u of u wil zijn met onze kerken. Heren, u weet van alles af. Ook van de spanningen die er zijn. Maar we ontvangen ook veel zegeningen van u. Daar willen we u voor danken, heren. Heren, weest u ons nabij. En zegent u de leden van de generale synode. Wilt u hen alles geven wat nodig is in de voorbereiding van de vergaderingen die de tweede helft van dit jaar zullen plaatsvinden. Wij bidden u, heren, voor het werk van deputaatschappen. Wij bidden u of u predikanten die zijn vrijgesteld voor bijzondere diensten ook wil zegenen. Heren, maak hen voorspoedig in hun werk. Wij willen u bidden voor emeriti-predikanten. Heren, wij danken u wanneer ze nog in staat zijn om in de kerken te dienen door voor te gaan in kerkdiensten of op andere wijze. Heren, ook als ze mogen rusten van hun werk dat u hen te doen gaf. Heren, wij danken u voor datgene wat ze betekenen mochten en bidden u ook voor hen om uw blijvende zegen. Heren, wij willen u bidden of u wil zijn met een ieder van ons die een kruis van ziekte of zorg met zich meedraagt. Weest u met hen die psychisch belast zijn, die een last van depressie of anderszins met zich meedragen. Heren, weest u dan onze hulp en onze steun en toeverlaat. Wij bidden u, heren, of u met ons mee wil gaan als we zo meteen hier vandaan gaan. Zegen ons in de komende week. Heren, wij bidden u of u ons nabij wil zijn als we aan het werk gaan of als we misschien kunnen genieten van vakantie. Heren, hoe het ook is. Wees ons nabij. Ook in de verantwoordelijkheden die we dragen. In datgene wat ook in de komende week op ons op het pad komt. Wilt u genadig al onze zonden vergeven? En wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus? Hij die redt. Hoor ons om hem alleen. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen als onze slotzang uit Psalm 72 het 11e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.